Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ja, daar zitten we dan. Welkom Bram en Michel. En zullen we meteen het gesprek induiken en dan vraag ik eigenlijk altijd even van wie ben je en hoe ben je hier gekomen? En ik vind het misschien ook wel leuk om even te horen, wat verwacht je van dit gesprek? Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Okay. Mag ik bij jou beginnen, Bram?
Yep. Ja, Bram Dingemansen. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben nu even met de trein gekomen, maar als ik denk aan de weg die ik heb afgelegd om te zijn wat ik nu ben eigenlijk, dat is wel een hele reis geweest. Ik ben nu, ik noem mezelf dus de onderhoudsman van de sociale tuin van Delfshaven. We hebben ontdekt dat er zoveel moois gebeurt in Delfshaven aan buurtinitiatieven, burgercollectieven, wandelgroepen en dergelijke. En dat zijn we steeds meer gaan verbinden en ik ben een beetje de onderhoudsman van dat tuingebeuren. En dat is de hele weg geweest. Ik heb een carrière in onderwijs gehad en daarna in het welzijnswerk gedoken. En eerst zelf met de voet in de klei gestaan bij het opstart van een sociaal buurthuis. Gezien eigenlijk hoeveel mensen in de wijk gereed staan om iets voor elkaar te doen. We hadden een simpele uitnodiging in de wijk ingedaan van nou, we willen een nieuwe buurtclub, buurthuisje starten. Wie wilde vrijwilliger zijn? 27 mensen waren die avond aanwezig. De een wilde wel iets met koffie voor bejaarden gaan schenken. De andere die wilde huiswerkbegeleiding gaan geven. De volgende die wilde gaan spelen met kinderen. En zo is dat gaan rollen. En ik ben echt warm geraakt voor de kracht van buurten zelf. En,
indrukwekkend. Is in Delfshaven?
Delfshaven, ja.
En is niet uniek voor Delfshaven, hoop ik?
Nee, zeker niet. In Delfshaven hebben we, nou, van de plekken die ik toen in 2012 begonnen ben, daarvan zijn er zo'n 60 in Delfshaven. En in heel de stad Rotterdam zo'n 600. Dus, ja.
En je hebt meegenomen Michel.
Ja, mijn naam is Michel Koreman, ook uit Rotterdam, uit het noordelijke deel Schiebroek. En ik heb daar in 2017 een wijkgebouw overgenomen van de gemeente. En dat zijn we inmiddels al bijna 5,5 jaar het exploiteren als een bewonersbedrijf. Dus met de bewoners samen doen we allemaal activiteiten om geld te verdienen. En het verdiende geld dat gaat niet naar mij toe, maar dat stoppen we terug in de gemeenschap. En dat doen we door allemaal initiatieven te ontplooien waar de gemeenschap sterker van wordt. En iedereen in de wijk die daar een idee bij heeft of die daar iets in wil, die ondersteun ik, die faciliteer ik. Waar nodig geef ik opleiding, financieren we dat. En op die manier krijgen we steeds meer een sterkere en hechte gemeenschap. En dat is heel waardevol gebleken en ongelooflijk leuk om te doen ook. Ik heb een keer mijn waarde laten berekenen. Dat kan je dan doen via Social Impact Meter. En dan krijg je met aan de hand van SDGs. En dan zag ik dus dat wij in 2024 een waarde hadden van €478.000. Maar eigenlijk is me dat helemaal niets waard. Wat me wel waard is, is dat er een mevrouw iedere dinsdag komt gymnastieken bij ons. Ja. En die zat altijd alleen en die moest huilen. En na een week of vijf zat ze niet meer alleen, maar ze raakte in gesprek en ze zat te lachen. Toen zei ik, goh, wat is er nou? En toen zei ze, nou, ik ben mijn man verloren en ik wilde zo lang mogelijk hier blijven zitten, omdat ik dan niet alleen hoefde te zijn. En nu heb ik een vriendin. En zij zijn man ook verloren en we zijn nu samen. Ja, daar kan geen €478.000 tegenop. Dat soort momenten dat je ziet dat jouw gemeenschap zich versterkt, dat mensen elkaar vinden, ja, dat is onbetaalbaar.
Ja, mooi. Wow.
Ja, mooi. Om even in een gesprek te duiken. Heerlijk, ja. En de tweede vraag die ik eigenlijk altijd stel is de vraag van, ervaar je ook dat de zorg onder druk staat? Maar bij jullie is het misschien een betere vraag, ervaar je dat die samenleving onder druk staat, doordat ook de zorg onder druk staat?
Ja, dat merk je in het dagelijks leven. Ik zit in een gebied wat heel divers is. We hebben een gebied waar mensen wonen die zeer welvarend zijn. En we hebben een stuk in de wijk waar het eigenlijk de slechtste wijk van Rotterdam. Het wordt Schiebroek-Zuid genoemd. Het is officieel niet eens een grens, maar het is zo benoemd door mensen om die mensen te kwalificeren. het meeste aantal mensen in de bijstand, grote mate van illegaliteit, veel eenzaamheid, armoede, onveilige situaties. En daar zie je dat de gemeenschap is daar, die is weggevallen. Dus mensen kunnen niet meer van elkaar op aan. En dan gaan de... Wat ik heel erg zie is dat er wordt gekeken naar de problemen in de wijk. We gaan die problemen oplossen. In plaats van dat we kijken naar van, maar kijken naar wat er aan talent zit in de wijk. Wat is er nou aan mensen die daar potentieel hebben om die gemeenschap weer te versterken? En dan krijg je een hele afwachtende situatie. En ik zeg vaak, de verzorgingsstaat is failliet. We kunnen wel gaan kijken wie helpt mij. Maar we kunnen ook kijken, kunnen we elkaar helpen? En die behoefte die voel ik heel sterk. En dat is ook de drijfveer dat ik doe wat ik doe. Ja, ik denk dat jij dat in Doodshaven niet heel veel anders ziet, toch?
Ja, absoluut, absoluut. Ja, wij zien wel zeker dat de samenleving onder druk staat en dat dat ook met zorgproblemen te maken heeft. Heel concreet is bijvoorbeeld in Delfshaven een buurtsteunpunt van het Leger des Heils gesloten per januari. Ja, daar kwamen 80 mensen die allemaal een GGZ-indicatie hadden. Die kwamen daar eigenlijk op verhaal elke dag. En ineens is dat dan, ineens dat is een proces geweest, maar ja, de gemeente heeft besloten omdat die opvang minder moet. Dus die 80, die moeten dan ergens anders een plek vinden. En dat valt niet altijd mee. Dan komen ze soms op buurtplekken waar de bewoners ook niet helemaal berekend zijn op het krijgen van mensen met de thematiek. Ik herinner me dat we bij ons eerste project ook een keer een man binnenkregen die een zesvoudige persoonlijkheid had. Maar je wist niet echt wie welke dag binnenkwam. En dat was zo complex om mee te praten, dat na 3 weken de andere bewoners wegbleven. En zat ik alleen met deze man. Toen dacht ik, ja, maar zo werkt het niet. Je kunt niet mensen met een forse indicatie zomaar weer overal naar elke buurtplek gaan sturen. Mm. Daar moet je beter begeleiding mee geven.
En neemt dit toe?
Dit neemt zeker toe, ja. Doordat het in Delfshaven nu het buurtstandpunt gesloten is, hoor ik van alle plekken in die regio, dus in die wijk, Bospolder Tussenwijken, dat ze met regelmaat mensen over de vloer krijgen waarvan ze zeggen, oh, help, hoe doen we dit? Hoe hanteren we dat? Ja.
Ik denk dat ook die samenwerking moet komen. Ik bedoel, wij zijn bewoners en vanuit bewonersinitiatief hebben we met de beste intenties proberen we iets te doen voor die gemeenschap.
Ja.
Maar er is een periferiek. Ik ben geen psycholoog of psychiater. Iemand die inderdaad een persoonlijkheidsstoornis heeft. Daar kunnen wij niets mee. En daar zou ik graag de zorg willen zien.
Ja.
Op het moment dat iemand fysiek ongemak ervaart doordat het gewoon een gediagnosticeerbare ziekte is, dan moet hij niet bij mij zijn, dan moet hij naar de huisarts. Maar er is nog een hele grote component, dus de sociale gezondheid. Daar kunnen we wel heel veel voor betekenen. Hè? Eenzaamheid en mensen die in isolementen leven of mensen die zich onveilig voelen, daar kunnen we heel veel aan doen. En voor dit gesprek zei Bram al van, bij de huisarts komen veel mensen met sociale problematiek.
Ja.
Laten wij dat nou met de bewoners op ons pakken. En laat dan die zorgpartijen, al die hele kundige mensen, om ons heen gaan staan. Dat op het moment dat ik het niet meer weet, dat ik dan weet, ik heb een heerlijk vangnet met mensen die er echt verstand van hebben. En die kunnen die persoon verder helpen.
Maar jij zei net ook, even terugcirkelend naar wat je zei, die gemeenschap van vroeger, die er toen was, die is er nu niet meer.
Nee, maar dat is logisch, want op het moment dat jou iets overkomt, dat is niet alleen als je ziek bent, maar we kijken altijd naar de ander. Hè?
Ja.
Ik bedoel, als iemand een boete krijgt, dan ligt het aan degene die achter hem aan het drukken was. We zitten in een samenleving
waar buiten ons, hè?
Ja, we leggen altijd de verantwoordelijkheid buiten onszelf.
Ja.
We hebben een systeem ingericht dat als jij een probleem hebt, financieel, stel voor dat je een kleine schuld hebt, dan moet je naar de schuldsanering en dan moet je een heel systeem door. Terwijl, maar dat jij een goede buurman hebt of familie, en je zou het daar bespreekbaar kunnen maken, het best zijn dat ze zeggen, weet je wat, we helpen je wel. Of laat mij die brief maar schrijven. En dat zijn we kwijtgeraakt. We zijn afhankelijk geworden van het systeem. En dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Mm-hmm. Zeg je mij ook, we zijn eigenlijk doorgeslagen in individualisme?
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja,
mensen kijken nauwelijks meer naar elkaar om.
Ja, maar ook aan het terugkomen. Want dat is niet het enige verhaal. Ik zie in Delfshaven ook wel degelijk een beweging terug. Dat, vroeger was het, als ik denk over een halve eeuw terug, dan waren lijnen vaak langs kerken of muziekverenigingen of sportclubs getrokken.
Ja.
Ik zie nu veel meer dat lokaal zich mensen bij elkaar voegen die samen iets leuks willen doen. In Middelland hebben wij een groep mensen die samen in zelfbeheer de spoortuin onderhoudt. Dat is echt werk, dat is een complete doorsnede van de bevolking.
Ja.
Fantastisch. Maar je hebt ook mensen die in het wijkpaleis juist rond het maken zich verenigen. En dus meer van creativiteit, meer van mooie dingen maken zijn.
Ja.
En anderen bij Thuis in West zitten weer mensen die het zorgen belangrijk vinden en dat met elkaar willen regelen. Dus je hebt rondom dingen die mensen interesseren, zoeken ze elkaar op en bouwen ze gemeenschappen. Ja. En daar zit de nieuwe kracht van de samenleving. Ja. En die kunnen we aanspreken.
Hoe?
Hoe? Nou, bijna per ongeluk heeft Rotterdam dat in 2015 geniaal gedaan. Want Hugo de Jong, destijds wethouder in Rotterdam, die vond toen dat er in elke wijk een huis van de wijk moest komen.
Oh ja.
Het klinkt natuurlijk mooi, huis van de wijk. Ja. In de meeste wijken is dat een semi-overheidspand geworden waar je als bewoner dingen kunt halen. Maar in de wijk Middelland, waar ik toen woonde, was geen overheidspand meer om die functie te pakken. Dus toen heeft de overheid gezegd, nou dan is het netwerk van 12 buurtinitiatieven, wat daar al is,
ja,
dat kunnen we dan wel gaan tellen als het huis van de wijk. Hè. In netwerkvorm weliswaar, dus ja, op elke hoek van de straat iets, hè, in plaats van één centraal pand. Dat is toen gaan lopen en daarmee zijn die gemeenschappen die ik net schetste, die tuingemeenschap, die speelgemeenschap, die maakgemeenschap, die zorggemeenschap, die zijn aan elkaar verbonden in een netwerk, dus die gingen van elkaar leren. Maar die waren ook ontzorgd, want hun huisvesting werd door de overheid betaald. Dat betekent dat ze geen buikpijn hadden, bestaan wij volgend jaar nog wel. En vrijwilligers zonder buikpijn, die gaan leuke dingen doen. Dus het aantal activiteiten in die wijk is verdrievoudigd. Het aantal vrijwilligers is verdubbeld. Dus eigenlijk is dat een 8-jarig experiment wat zich ruimschoots bewezen heeft, dat je als overheid met niet al te veel middelen gemeenschapskracht kunt zaaien en dan later kunt oogsten.
En niet alleen middelen, maar ook het vertrouwen en het eigenaarschap neerleggen bij die bewoners.
Exact. Ja.
Want wij hebben ook geen huis van de wijk in Schiebroek. We hebben een huiskamer, maar daar kan je niks organiseren. Dus eigenlijk, de gemeente heeft nu onderkend dat het pand waar ik in zit, dat een essentiële voorziening is geworden voor de wijk. Ja. Maar het eigenaarschap ligt niet bij mij, dat ligt bij de bewoners. En omdat zij voelen dat het van hun is, gaan ze ongelooflijk hun best doen om daar ook iets van te maken. En op het moment dat er een regelgeving is, of er zit een gemeenteambtenaar die zegt van ja, het is 16:45, ik vind het prima, maar ik ga zo naar huis.
Ja.
Dan gaat het niet werken. En het eigenaarschap, wij werken al beide, zowel in Delfshaven als in Schiebroek, vanuit Asset-Based Community Development, het ABCD, dat is een gedachtegoed. Dus dat je kijkt van, wat is het talent en hoe kan ik het eigenaarschap bij die bewoner houden? En niet vanuit een instantie, niet gereguleerd, maar laat het maar ontstaan.
Kan je ze concreet maken? Hoe doe je dat? Wat is dat dan, dat eigenaarschap?
Nou, er komt een dame bij mij op bezoek, Jacqueline Stuurstraat, toen nog directeur van de Rotterdamse Zorg. En zij zegt, mijn vader woont hier in de buurt. Hij heeft jarenlang voor mijn moeder gezorgd. Mijn moeder is overleden en mijn vader is in een isolement geraakt. Want zijn netwerk is weg, hij eet ongezond en hij zit maar in die flat. Ja. Ik moet daar iets mee. En ik zei, wat wil je daarmee? Ze zei, nou, ik zou voor hem willen koken. En dan voor mensen zoals hij. Ik zei, nou, ik heb hier een keuken, ik heb een pand. Weet je wel, ga maar koken, gaan we het wel regelen. Zij is eigenaar van het project. En zij is nagedenken, wat willen ze eten? Het gaat over het eten, het gaat over bij elkaar komen. Mensen met elkaar in verbinding brengen. De eerste keer zaten er 12 mensen, waarvan de 4 van het personeel. Eergisteren zaten we weer helemaal vol. Weet je, dan zitten we weer gewoon met 50, 60 mensen zitten we dan te eten. En het is gewoon ontstaan, maar zij regelt het. Zij heeft met haar vriendinnen, kinderen in de bediening. We koken met z'n allen, die ouderen. En daar ontstaat iets. Maar het is haar plan. Ik heb er niets over te zeggen. Dat ontwikkelt zich van haar uit. En het eten is hartstikke leuk.
Ja.
Maar de waarde is ontmoeting, mensen die elkaar buiten ons om gaan zien. En die daar, weet je, op zo'n manier ontstaat zoiets.
Maar jij faciliteert dan of zorgt voor gelegenheid?
Ja.
Ja. Nou, in de introductie van Bram zei hij van, ik noem mijzelf vaak de sociaal ecoloog.
Ja.
Dus ik heb niets, ik ben geen ecoloog, maar ik zorg ervoor dat de grond waarin zij gaan zaaien, waar zij hun ideeën zaaien, dat die goed doormest is. Dat die voldoende water krijgt, dat er voldoende zuurstof zit, dat er wormen zitten. Dus ik hou me niet bezig met wat er uit gaat komen. Mm-hmm. Maar ik hou me bezig met die grond. Zorgen dat dat wortelstelsel kan. Ja. Want dan gaat dat aarde.
Je bent toch ook een soort tuinman dan?
Ja. Maar omdat je dat doet, gaat er van alles groeien.
Ja.
En dat blijft groeien. En als ik een bos bloemen hou, kijk, ik sterf wel eens nou zeggen van, ik vind het een hele mooie ruimte waar we zitten, maar dat we zeggen, nou, dit is de gemeenschap en de opdracht is, maak het gezellig.
Ja.
Dan kan ik nu naar beneden lopen en naar het station, dan zag ik een hele leuke bloemenzaak en dan zeg ik, nou, geef mij wat van die bloemen, ik leg 30 euro neer, ik heb een hele mooie bos, ik zet hem neer en zeg, kijk eens, het is gezellig, ik kan het helemaal uitkiezen wat ik wil. Maar we weten ook, over 1,5 week gaan de eerste bloemen verwelken. En over 2 weken kan die gewoon mee naar het vel. Moeten we een nieuwe bos bloemen kopen.
Maar had je wel een goede bos gekocht. Ja.
Ja. Ja. Maar dat is een beetje hoe we nu kijken naar problemen oplossen. Ja. Terwijl als we hier een grote pot aarde neerzetten. En ik zorg ervoor dat die bemest wordt, dat er water in zit. En ik vraag aan de mensen hier, wat zou er nou zijn gaan zaaien? Dan stop je een zaadje erin. Ik kan je niet beloven wat eruit komt. Ik heb echt geen idee.
Ja.
Maar er komt iets uit. En dat groeit en dat blijft. En dat blijft niet 2 weken, dat blijft jaren en dat wordt steeds groter. Kunnen we stekken, we kunnen er nieuwe zaadjes bij doen. En dat is hoe wij kijken naar gemeenschapsopbouw.
Ja.
Maar het vraagt wel heel veel van vooral de mensen binnen een gemeente of binnen een zorgomgeving. Want ja, die willen gewoon resultaten. Die willen KPI's.
Controle.
Ja, ja, dat doen wij niet aan de KPI's.
Ja. Mooi beeld van die tuin, geweldig. Ja. Ja. Wij zagen in Middelland toen wij startten in 2015 als Huis van de Wijk. Dan moet je natuurlijk voldoen aan een beleidskader. En in dat beleidskader welzijn stond dan dat je als Huis van de Wijk moet je zorgen voor eenvoudige dienstverlening. Nou, dat doen we, dat is core business bij onze plekken. Sociale programmering, dat lukt ook wel. En brede ontmoeting, ja, we doen niet anders. En ruimteverhuur. Dat, dus al die dingen die we hadden, die vulden we in.
Ja.
En toen bleek dat de ambtenaar, wat echt een heerlijke meewerkende ambtenaar, die zei, ja, wat jullie doen past eigenlijk binnen de kaders. Maar door andere partijen worden in andere wijken andere dingen bedacht bij sociale programmering en bij eenvoudig dienstverlening.
Ja.
Maar hij ging zijn best doen om ons verhaal erdoor te krijgen. En nou, lang verhaal kort, het lukte. En hij kon erdoor krijgen dat de wijze waarop wij dat invulden, gewoon paste binnen het beleidskader en dus mee kon als Huis van de Wijk. Ja. Dat betekent dat al die plekken met hun eigen kracht gezien werden en mee konden gaan draaien als deel van dat systeem zonder zich daarvoor te hoeven wringen in 1000 bochten.
Mm-hmm.
Nou, dat is geniaal dat je als overheid kans ziet om je bewoners zo te vertrouwen en te waarderen dat ze gaan lopen. En dat lukt dus alleen als je niet van achter een bureau een bepaalde oplossing gaat bedenken voor een bepaald probleem die over de hele stad op dezelfde manier moet worden opgeschaald.
Ja.
Want dan dwing je al die partijen in jouw keurslijf en dan passen ze. Dan zeggen ze, nou, dan leid ik liever armoede met mijn vrijheid dan dat ik onder jouw juk moet.
Mm-hmm. Dus loslaten van het beoogde resultaat en gewoon laat ze maar zaaien en kijken wat eruit komt.
Ja, maar op het moment dat, kijk, als we bij de politici zitten, zeggen ze, fantastisch verhaal. Bij de ambtenaren mee zeggen, moeten we doen. Maar er komt altijd een moment dat je een jurist tegenkomt of een accountant. En die zit met zijn spreadsheet en die zegt, ja prima, ik wil je best een ton geven.
Ja.
Maar wat levert het op? En ik snap die vraag, die is helemaal legitiem. Alleen ik kan hem niet beantwoorden.
Nee.
Maar, Bram nog meer dan ik, maar weet je, we zijn nu 5,5 jaar bezig. Mijn gemeenschap, zeg maar rondom het pandwerk zit, dat bruist.
Ja.
Daar gebeuren dingen, mensen voelen dat. Maar ik kan het niet samenvatten in allemaal KPI's en zeggen van ik heb zoveel mensen uit eenzaamheid gehaald.
Ja.
Ik heb een tijd gedacht, dat moet ik gaan doen. Ja. Maar ja, dan ga ik me conformeren aan het systeem.
Ja.
En ik zou liever willen dat het systeem zich aan gaat passen aan de kracht van de bewoners. En daar heb ik, ik heb het laatst gezegd in een interview van Rijnmond. Ik denk, als je in 2030 kijkt aan hoeveel geld we kunnen besparen aan zorgkosten, doordat je bewoners de kans geeft om echt die sociale gezondheid, om die gemeenschap weer sterk te maken, dat je over tientallen miljoenen spreekt.
Ja.
En dan heb ik het nog los van, jij kwam daarom met een gigantisch cijfer aan vrijwilligers, maar ik heb ook, ik mag gebruik maken van het Oranje Fonds, een project voor sterke buurtverbindingen, het Laurens Fonds. We hebben in Rotterdam House of Hope. Dat is een organisatie die voor daklozen heel veel doet. Die halen 1,5 miljoen euro per jaar binnen aan niet-gemeentelijk geld. Mm. Dan heb ik het nog los over de vrijwilligers. Ik denk als we het bij elkaar optellen wat we in Rotterdam van die 600 initiatieven, wat we aan niet-gemeentelijk geld besteden aan zorg, dat we in de tientallen misschien wel 100 miljoen per jaar zitten. Dus een cadeautje van de burger aan de gemeenschap.
Ja. Ja.
Aan zichzelf.
Ja, dat is waar.
Toch?
Ja. Ja, het is een van de grote verschillen met formeel welzijn. Formeel welzijn doet gewoon de opdracht die de gemeente haar biedt tegen de volle betaling. En dat is de deal. Hè. Dat is aanbesteding.
Ja.
Het informele welzijn doet eigenlijk tegen veel minder geld. Alleen de basiskosten krijgen we vaak vergoed en vaak nog maar per jaar per subsidie afwachten of het werkelijk wat wordt. Dus heel, heel kwetsbaar altijd. Mm-hmm. Maar ze brengt daarvoor veel meer binnen dan die welzijnsopdracht. Want ze doen dingen daaromheen. Ze organiseren feesten, ze organiseren een zomerkamp voor kinderen. Ja. Ze doen een heleboel leuke dingen erbij, waardoor die gemeenschap ook de kracht steeds meer gaat ervaren van wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus,
en dat heeft een aanzuigende werking.
Dat heeft een aanzuigende werking. Ja. Wij weten daarvoor fondsen te werven van het Oranje Fonds, van VSB Fonds en dergelijke. Dat komt er weer bij, daardoor is er weer meer mogelijk. En ik was net vanmorgen in het Wijkpaleis. Nou, er zit nu een ontroerende tentoonstelling van Oekraïense kunstenaars. En ik heb echt een kwartier gelopen kijken. Wauw. En gewoon in het huis van de wijk is dat dan ineens. Omdat dat kan.
Ja.
En dit soort dingen gebeuren heel makkelijk in de informele plekken. En die culturele rijkdom, die is heel makkelijk beschikbaar. Mm-hmm. En dat krijg je als plus boven je welzijn en zorgfunctie. Eigenlijk zijn we geen welzijn, geen zorginstelling. We zijn gewoon buurtplekken waar heel veel gebeurt. En voor ons is het leven integraal. Wij zitten niet in kokers te denken. Ja, dat maakt het voor de gemeente ook wel lastig.
En wij zijn de gemeenschap. Ik ben er 24/7 in mijn wijk.
Ja.
In het weekend is een welzijnsorganisatie is er niet aanwezig. Dat begrijp ik, want daar krijgt hij niet voor betaald.
Ja.
Maar als er vanavond bij mij aan de overkant gedonder is, is dat in mijn wijk en dan kan ik daarop acteren. Hmm. En dat is... Nogmaals, wij zijn geen concurrenten van welzijn. Hoor. We zijn ook geen concurrentie van de zorg. Maar als we het met elkaar gaan doen, dan kunnen wij een enorm groot component van de gezondheidszorg, kunnen wij als bewoners gewoon weer, gewoon weer laten floreren. En dat scheelt tijd, kosten, irritatie. Ja, ik zou het liefst hier aan de overkant binnenlopen bij de minister en zeggen van, ga het zo doen. Maar vooralsnog moeten we bewijzen. En we krijgen wel steeds meer steun, merk ik hoor. Het wordt gezien.
Ik wil even één stap terug, zeg maar. Je zegt, ik heb een pand in mijn wijk. En die stel ik gewoon ter beschikking voor iedereen die een goed idee heeft.
Deels, want ik moet wel geld verdienen.
Ja, dus hoe doe je dat dan? Hoe ben je daarbij gekomen? Heb je dit zelf bedacht? Ben je een soort sociale ondernemer?
Ja, je kan zien dat ik een sociale ondernemer. Zo zou je me kunnen typeren. Het is wel zo dat ik het met mijn bewoners samen doe.
Interessant. En je zegt, we zijn geen concurrenten van formele welzijn. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je een beetje met argus ogen bezien wordt vanuit het formele welzijn. Ja. Want voor een deel heb je wel overlappende activiteiten.
Ja. Ik denk zelfs dat we soms wel eens worden gezien als een bedreiging. Ja. Dat wil ik helemaal niet zijn, want dat zo zie ik het niet. Maar dat voel je wel eens, ja.
Vertel eens, Bram.
Wat wij zien is dat de welzijnsopdracht door de gemeente geformuleerd is in termen van preventie.
Ja.
En dat zijn er vaak activiteiten die je als bewoners ook heel goed kunt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld pleinprogrammering.
Wat is dat?
Dat is op een plein in Delfshaven. Elke week op maandagmiddag 2 uur spelen met de kinderen die er zijn en dat spel begeleiden. En daarmee die kinderen in de gaten houden en te kijken wie wat extra zorg nodig heeft en dergelijke. Dus een soort jeugdwerk op het plein. Pleinprogrammering.
Oké.
Dat is een opdracht binnen de welzijns, aan de welzijnspartijen. En die doen dat dan ook met professionals en het hele circus eromheen, zeg maar.
Ja.
Tegelijk hebben wij ook wel in de buurt wijkpartijen die een pand aan een pleintje hebben, die ook een jeugdwerker hebben, die dat prima doen. Ook op andere dagen, soms in de vrije tijd gewoon doen, weet je wel.
Ja.
Dus Rotterdam kent het fenomeen Ride to Challenge. We hebben in Delfshaven gezegd, nou, we gaan een challenge aan. Pleinprogrammering. En met 6 wijkpartijen hebben we ingeschreven op dat onderwerp pleinprogrammering. Dat kunnen we met lokale partijen zelf gaan doen. Kunnen we met kwaliteit, ook met SKJ geregistreerde medewerkers. Mm. En toen bleek dus dat we voor hetzelfde bedrag wat de formele partij gebruikt, konden wij dubbele activiteit genereren. Omdat wij blijkbaar goedkoper kunnen werken. Bovendien ook met mensen uit de buurt ook nog meer maatschappelijke waarde. Dus eigenlijk was het een juweel van een voorstel waarvan de gemeente ook zei, ja, dit is wel kansrijk, die challenge van jullie.
Ja.
En toen is de poosje stil geworden en uiteindelijk heeft de wethouder bepaald dat Delfshaven eigenlijk meer pleinprogrammering nodig heeft. Niet alleen maar vervanging van de een door de ander, maar wat nu gebeurt is dat we het erbij krijgen. Dus de welzijnsaanbieder blijft doen wat hij doet.
Ja.
En daarnaast krijgen wij ook middelen, hetzelfde bedrag, om daarmee meer pleinen en meer dagen te bedienen. Dus onze challenge heeft ervoor gezorgd dat we met die 6 wijkpartijen nu 4 jaar lang dat kunnen doen tegen een fair betaling. Mm. Dus daarmee hebben we laten zien als wijk dat we iets wat belangrijk is ook daadwerkelijk kunnen met bewoners. En het is maar één van de onderwerpen, maar bijvoorbeeld de inloopspreekuren in Delfshaven, daar gebeurt 80% van de activiteit door informele plekken. Ja. Op allerlei kleine buurtlocaties waar mensen veilig kunnen komen en zich veilig voelen. En soms wel makkelijker komen dan in het officiële pand van de overheid. He, dus allerlei dingen die in de welzijnsopdracht staan, kunnen we met lokale partijen ook goed doen. Mm-hmm. En als dat dan kan tegen een fair betaling, dan helpt de overheid daarmee tegelijk die wijkpartijen steviger te worden en nog weer meer impact te hebben in hun eigen gebied.
En hoe, want ik kan me ook voorstellen als gemeente, zeg maar, kijk, zo'n welzijnsorganisatie in de formele zin, ja, heeft een brievenbus, is een entiteit, ja. Gaat cashflow doorheen, et cetera. Ja. Dat heb je met zo'n initiatief, zeg maar, vanuit het informele, grotendeels gebaseerd op vrijwilligers, die zeggen, ja, nu heb ik er wel zin in, maar ja, weet ik veel wat ik over 2 maanden doe. Maar hoe betrouwbaar ben je als partner?
Ja, dat is interessant. De vraag naar continuïteit, die klinkt heel vaak van, ja, vrijwilligers lopen zo weer weg. Ja. We hebben dat eens bekeken en ik heb net over Huis in Middelland verteld, hè? Ja. Nou, van de 30 mensen die er in 2015 bij waren, zitten er 25 nog altijd op dezelfde post daar. Die wonen daar. Die zijn actief in hun plek. Die vinden het leuk om te doen. Die zijn doorgegaan die 10 jaar. Hè? Ja, ja. En nog steeds actief. Van alle ambtenaren, welzijnswerkers die er in 2016 waren, is er niet 1 op zijn plek. Sterker nog, we zijn aan de 5e wijkmanager bezig, aan de 4e welzijnswerker bezig in die tijd. Dus wij blijven om de 2 jaar kennis maken met nieuwe functionarissen. Ja. Terwijl de continuïteit in de wijk zelf zit. En dat gaat de overheid steeds beter zien ook. Van ja, als we echt continuïteit bieden, ook voor onze mensen, hè, die langer nodig hebben dan dat de welzijnswerker in dienst is, hè, dan kunnen we beter binding maken aan de sociale plekken die er zijn. Ja. Want die bestaan al 20 jaar en misschien nog wel 20 jaar. Ja. Terwijl de werkers die verschuiven steeds maar.
Maar het heeft ook mee te maken, die welzijnspartij, die continuïteit, die wil je omdat er een opdracht ligt. Die opdracht die moet vervolmaakt worden. Ja. Terwijl wij werken vanuit een organisch gegeven. Ja. Ik zeg niet dat wij dit moeten doen. Wij kijken wat er nodig is en wat er gebeurt en waar de energie zit in de wijk. En overigens, de meeste welzijnsmedewerkers met wie ik spreek, die zijn het volledig eens met dat zij ook gefrustreerd raken van die opdrachten. Ja. 500 mensen in eenzaamheid, volgend jaar moet dat 450 zijn. Ja, hoe ga je dat meten? Ja, en dan krijg je ook doelredeneren, weet je. Heb je iets leuks georganiseerd? Ja, die zaten met elkaar te praten. Nou, weet je wat? We turven het, vinkje, dan gaan we door. Dat is helemaal niet wat een welzijnwerker wil. Daar is er niet voor opgeleid. Ja. Die wil ook gewoon goed doen voor de samenleving. Maar die zit in een systeem bij een van de hoofdkantoor waar iemand zit van, ja, let even op, je moet wel je uren maken. Je moet dat gaan, anders krijg ik mijn geld niet. Ja. Ja, en dat moet je helemaal niet willen.
Oké, dus we gaan voorbij de potentiële concurrentiestrijd tussen de informele en formele welzijn. Ja. En hoe creëer je dan die samenhang? Hoe doe jij dat vanuit jouw pand? Want
het is gelukkig tegenwoordig meer dan het pand, maar wij kunnen autonoom werken. Dus wij doen waarvan de bewoners denken, dit is wenselijk of dit is noodzakelijk of daar ligt talent. Ja. En ik heb een hele goede band met een aantal medewerkers van de welzijnspartij en waar het kan, helpen we elkaar ook. Ja. Waar ik naar hoop te streven, mijn doel is, wat ik net zei, van laat die bewoners nou hun kracht doen. Hè, want ik doe niet zoveel, die bewoners doen het. Ik faciliteer alleen maar. En ga daar omheen staan, ook als welzijnspartij. En kijk waar jij kan helpen. Want ik kan faciliteren en die grond gezond houden. Maar dan kan een welzijnspartij net zo goed. Ja. Als een groep bewoners bij elkaar wil komen, laat hun het organiseren. Weet je, laat hun het regelen. Laten wij zorgen dat die zaal er is en dat er koffie is en dat het allemaal, dat het werkt. Maar we hoeven het niet voor ze te doen. Nee. En daar zitten we een beetje. We gaan het voor ze. We gaan een feestje organiseren, een uitnodiging, kom maar langs. Hey, leuk feestje. Ja. Maar daarmee ga je niet structureel veranderen in die gemeenschap. Nee. Dan ga je interventies doen. En interventies, dat is tijdelijk. Dat heeft geen. Ik maak wel eens een metafoor. Wat je nu vaak ziet, we hebben een rivier en we zien drenkelingen. En die drenkelingen die halen we eruit, die redimeren en zetten we aan de kant. En dat blijven we doen. En dan kan je zeggen, ik heb heel veel mensen gered. Zo, mijn beleving, denk ik ook van Bram, is, laten we nou eens stroomopwaarts lopen en kijken, waarom vallen die mensen nou in de rivier? Misschien moeten we die brug verstevigen of misschien moeten we een hek neerzetten. Want daar gaat het om. Je moet voorkomen dat mensen steeds. We moeten niet denken in problemen. Nee. We moeten denken in de mogelijkheden. De welzijnspartij is erg gefrustreerd dat zij ook een lijst met problemen krijgen. Nou, los dan maar even op voor mij.
Ja, dat
los je niet op.
En wij geloven heel erg in de samenwerking, juist in het hybride. In 2021 kwam er een aanbesteding welzijn los in Rotterdam. Dat hebben we als wijkpartijen samen met een welzijnspartij, DOC, ingeschreven. Mm-hmm. En dat liep toen onder het motto lokaal tenzij. DOC zei toen dat we als wijkpartijen konden we van de welzijnsopdracht invullen waar we toe in staat waren. Nou, dat bleek dus op het vlak van armoedebestrijding, eenzaamheidsbestrijding, konden we zeker de helft van de welzijnsopdracht doen met lokale partijen. En de andere helft ging DOC professioneel aanvullen.
Ja.
Dat is dus een soort juweel van een samenwerking waarbij je de buurt maximaal in zijn kracht zet. En wat gewoon niet lukt, dat vul je professioneel aan.
Ja.
En goed, dat is niet gehonoreerd door de gemeente, want dat vonden ze, dan scoor je minpunten op het gemak van de samenwerking voor de gemeente. Dan zien ze allemaal leeuwen en beren. Met wie moeten we dan praten als je met 60 partijen samenwerkt? Help, weet je wel, hè?
Ja, ja.
Dus dat scoor je minpunt op samenwerken. En we waren ook te ambitieus. We wilden gewoon wel meer bereiken dan in het kader stond. En ja, dan krijg je minpunten als niet realistisch en zo.
Ja.
Dus op die manier verlies je een aanbesteding. Maar daardoor zagen we wel, hey, het kan wel. Als je een welzijnspartij hebt die gewoon de hand uitsteekt. Die zegt, wij willen die buurt sterker maken. Ja. Wij willen jullie in je kracht zetten en zelf aanvullen wat je dan niet lukt. Nou, dat is een heel mooi plaatje, wat eigenlijk, ik hoop dat dat in andere steden eens een keer wel goed gaat lukken.
Maar wat ik even nieuwsgierig ben, we hebben het gehad over je verbinding formele, informele zorg en hoe je met welzijnsorganisaties verder gaat. Maar even benieuwd, formele zorgpartners, is dat ook een partner? Met huisartsen, met ziekenhuizen misschien?
Ziekenhuizen niet. Wij werken natuurlijk heel lokaal, maar de huisartsen weten van ons bestaan. En er zijn huisartsen die wijzen mensen door naar ons.
Ja.
Zo van, welzijn op recept. Iemand voelt zich eenzaam.
Ja.
Ga eens daar kijken. Daar kun je iets doen waardoor jij je netwerk weer
versterkt. Een huisarts kan naar jou doorverwijzen, zeg
maar. Ja, het zal niet letterlijk naar mij zijn, maar die zal er wel mensen op attent maken en zeggen, hey, luister, bij de buurvrouw is gebroekt. Daar wordt iedere dinsdagochtend gedanst door mensen met Parkinson en mensen met reuma, weet je. Ga daar eens aan meedoen. Of er wordt gegeten door mensen die alleen zijn.
Ja.
En dat daarmee ontlast ik de huisarts. Want als die mensen bij mij leuk gaan vinden, komen ze niet meer iedere week daar vertellen dat ze zo eenzaam zijn. En op die manier kan je gewoon heel goed met elkaar samenwerken. En ook, ik ken een aantal huisartsen in de wijk. En op het moment dat ik merk dat iemand gewoon, wij zijn een Alzheimer-vriendelijke locatie. Maar als ik merk dat iemand toch wel serieus klachten krijgt.
Ja.
Dan kan ik wel eens tegen de huisarts zeggen van, goh, weet je, die mevrouw is er nu. Waar denk je? Of moet hij niet een stapje verder gaan? Of dan kan je die mensen daar naartoe leiden.
Maar dan moet je wel echt warme verbindingen met zo'n huisarts. Wil die jou daar ook?
Ja, maar die huisarts maakt onderdeel uit van mijn gemeenschap.
Ja. Ja, ja.
Ik heb een meneer en die komt altijd in een rolstoel en of in een scootmobiel. Hij ziet er maar 5%, hij is 95. Maar als hij me hoort, dan rijdt hij naar binnen en dan wil hij altijd met me praten.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, het gaat niet goed, weet je wel. Maar dan kan ik de welzijnspartij bellen en zeggen, luister, hij is nu weer. Ik denk dat jullie een keer bij hem langs moeten gaan.
Ja.
Want daar houdt mijn verantwoordelijkheid houdt daar wel op.
Ja.
En nou, dan pakken zij dat op dat moment fantastisch over. En dan gaan zij dat hele proces in. En daar ligt hun kwaliteit ook. Hè. Ze zijn opgeleid om mensen die naar de zorg te brengen of te ondersteunen.
Ja.
Dus ja, op die manier kunnen we echt, ja, vind ik, fijn samenwerken.
Ja, ja. Nee, de samenwerking met zorg is eigenlijk wel heel begripvol. Mm. Formeel welzijn kan nog een beetje de indruk krijgen dat we dan concurrerend zijn. Dat we een stuk van hun taart zouden weg kunnen eten of zo.
Ja.
Bij zorgleg speelt dat niet. Zorginstellingen zien de waarde van een rijk netwerk om hun instelling heen. En bijvoorbeeld in het Nieuwe Westen, een van onze wijken in Delfshaven, zit het zorgcentrum Laurens, waar veel demente mensen zitten.
Ja.
Nou, die zitten ook met hun restaurant, met hun lounge, zeg maar, zitten ze in ons netwerk van buurthuiskamers. En dat betekent dat ik daar kun je gewoon gaan zitten voor een vergadering. Daar kun je zitten om een koffie of thee te drinken met bewoners. Want zij vinden het fijn dat vrijwilligers, actieve bewoners, in hun pand gewoon iets komen doen. Want dan zien hun bewoners ook weer gewone mensen.
Ja.
He, dus ze houden van die verbinding. En bovenin staat een verdieping leeg. Er is recent besloten door de overheid dat hospices geen geld meer krijgen. Dus nu zijn we bezig met Zorgvrijstaat om te kijken. Kan er op die lege verdieping van het verpleeghuis misschien met wijkkracht een vorm van hospice gebouwd worden? He, dus ik denk dat er zijn enorm veel kansen voor samenwerking tussen zorg en die informele partijen juist ook. Absoluut. Ja.
En onderschat ook niet, er zijn heel veel bewoners die willen graag iets doen. Die willen een bijdrage leveren aan hun gemeenschap.
Ja.
Maar waar moeten ze starten? Moeten ze bij de belbus gaan rijden? Wat wij voor elkaar krijgen, met dank aan het Oranje Fonds in dit geval, is dat wij gaan op zoek naar welk talent heb je nou? Iemand komt binnen en zegt, ja, ik wil iets doen, maar ik weet niet waar. Dan gaan we kijken, welk talent heb je? Waar word jij blij van? Waar word je gelukkig van? Ja. En vaak als ze met elkaar zitten, dan komen ze, ja, ik zou wel een repaircafé willen beginnen, weet je, want ik vind duurzaamheid belangrijk. Nou, dan gaan we het regelen. Ja. Weet je wel? En dan komt het voort. En ze hebben nu 16 initiatieven lopen van allemaal verschillende dingen ontstaan bij bewoners.
Ja.
Maar als je nu als bewoner op straat loopt en zegt, ik wil iets doen, waar moet je beginnen? Nou, kom dan vooral naar de informele partij. Geen regels, we weten de weg naar het geld, we hebben het netwerk. En dan zie je dingen gaan ontstaan. Maar als jij nu, ik weet niet waar je woont, maar als je op straat loopt en denkt, ik wil iets doen, ik kan bij de gemeente. Maar ja, daar ga je niet verder geholpen worden. En de welzijnspartij ook niet. Het zijn die informele partijen, die hebben de kracht om mensen op weg te helpen om initiatieven te gaan doen die van waarde zijn voor hun gemeenschap.
Ja. Ik hang aan jullie lippen en ik hoor heel veel kansen en gemeenschapszin en bijna zoiets als just do it. Hè?
Mm.
Maar wat zijn dan in jullie beleving zeg maar de grootste drempels waarmee je te maken hebt? Want het moet toch ook wel een beetje... Het lijkt me heel hard werken, zei je net in het begin.
Ja. Nou, het systeem is denk ik wel de grootste. Ik zei laatst tegen de directeur van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Gemeentelijk beleid is de grootste beperkende factor in het bouwen een gemeenschap. Omdat er wordt gedacht in problemen in plaats van in kansen. Ja. En dat voelen we heel erg.
Dat was hij niet met je eens, hoop ik.
Dat was hij volledig met me eens.
Okay.
Ja, ja. Want ook de gemeente onderkent dat ze in een systeem terecht zijn gekomen.
Ja. Ja, ja.
Waardoor ze beperkt zijn. Het is niet dat ze niet willen. Het is dat ze niet kunnen, omdat er regels liggen.
Ja.
En daar, als je dat zou kunnen versoepelen.
Ja.
Grote klacht van de overheid. De burger vertrouwt ons niet.
Hmm.
Nee, maar in welke mate vertrouwt de overheid de burger?
Hmm.
Als een burger met een goed idee komt...
Jullie keren echt alles om, hè?
Ja.
Nee, maar dat is wel zo. Ik bedoel, de overheid vertrouwt de burger ook niet.
Nee.
Als een initiatief in Delfshaven zegt... ik heb een fantastisch plan. Geef me een beetje geld om het op te starten. Ja, oh, even, dan gaan we even een aanbesteding... en dan moet je deze voorwaarden voor doen... en dan krijg je een enorme lijst. En,
ja, ja.
Iemand die vol zit met energie... die graag iets wil doen... Die wordt dan vervolgens beperkt door het systeem. Die denkt, nou, laat maar.
Dus het denken vanuit het formele, hè, vanuit het systeem en afspraken, et cetera, dat is eigenlijk de grootste drempel.
Ik zou heel graag willen dat professionals gewoon zich verdiepen in de wijk waar ze in werken.
Ja.
En dan niet alleen maar in de grote kantoren met de mooie koffiecorners zoals in dit gebouw.
Ja.
Maar gewoon bij die buurtplekjes langs gaan. En daar gaan kijken, misschien wel op een maandagavond of op een zaterdagmorgen. In plaats van op dinsdagmorgen 10:00, weet je wel.
Ja.
Dat gewoon op de tijden dat bewoners actief zijn, de professionals hun neus laten zien... en komen kijken.
En dan
kan er wat gebeuren.
Ja.
Ik vind het heel mooi om hier even het verhaal van Manu te vertellen. Manu was door het leven uitgerangeerd en na een studie en een werkervaring toch gewoon aan de kant geraakt. Een burn-out, moeilijke tijd thuis. En uiteindelijk kwam ze terecht bij de studio Delfshaven, waar op vrijdagmiddag gewoon een aantal bewoners zit te tekenen. Dat heet vrij betekenen. Er ligt papier, er liggen veel stiften. Doe maar iets, maakt niet uit. En ondertussen wordt er wat gekletst. Meer was het niet. Maar zij voelde dat ze daar thuis was. En dat ze daar gewoon op haar plek kon zijn. Dat niemand haar eisen stelde en dat ze gewoon haar ding kon doen.
Ja.
Ze kwam er de volgende week weer en de week daarna weer. En ze ontdekte dat daar gewoon een hele gemeenschap zit van mensen die met elkaar leuke dingen doen. Ze sloot zich aan bij Zorgvrijstaat. Nou, toen bleek dat haar energie gaf. En uiteindelijk heeft ze het hele festival Gezond Verstand. Dat heeft zij georganiseerd, vooral met een paar anderen. Dus is echt in haar kracht komen staan. En ze heeft dat iets neergezet waar heel Delfshaven blij is van geworden. En toen kwam er een vacature bij Rijnmond Doctors.
Ja.
Die zochten een wijkcoördinator. En wij dachten, oh help, weer iemand uit Barendrecht die dan overdag ons allemaal moet leren kennen en dan na 2 jaar weer weg is, alsjeblieft niet. Dus toen heeft Rijnmond Dokter die vacature in ons netwerk uitgezet, heeft deze Manu gesolliciteerd en die is recent benoemd. Nou, zij kent die hele wijk van binnenuit. Ze heeft de waarde van informeel aan haar ziel ervaren eigenlijk. En zij is nu coördinator in het spel met de huisarts en tussen de huisarts en de wijk.
Mm.
En dan denk ik, beter kun je het niet krijgen.
Dat
formele instanties gewoon de talenten in de wijk gaan spotten en zeggen, wij willen connectie met jullie. We geven jou een baan in ons systeem en jij bent de brug naar daar.
Ja.
Daar liggen kansen.
Maar het gaat echt dat je een netwerk creëert en dat we noemen dat asset mapping. Hè, dus dat je weet welke talenten, welke krachten zitten er nu in mijn wijk.
Exact.
En dat kost je tijd. Maar ik kan je verzekeren, je hebt vast een hele leuke baan hier. Maar zeker, als je een verhaal hoort van Bram, ja, dat is zo ongelooflijk waardevol. Ja. Daar kan echt geen salaris tegenop.
Nee, ik weet nog goed dat Manu haar verhaal vertelde in het wijkpaleis. En haar moeder was daar ook bij. En die moeder heeft dus jarenlang getopt met haar dochter. Ze gezien hoe haar dochter gewoon niet floreerde. En ze konden, zij leed daaronder. Mm-hmm. En ik weet nog goed, toen Manu haar verhaal verteld had, toen stond die moeder op en die zei toen: had ik toch eerder geweten dat er dit soort informele plekken als Zorg Vrijstaat bestaan? Hè? Dan had ik ze 3 jaar eerder daarheen gebracht. Ja. Dan denk ik van dat is het. Hè? Dat we gewoon veel meer nog bekendheid moeten geven aan al het mooie wat er is.
Want het is er al, hè?
Het is toch, er al.
Als ik jullie zo hoor. Ja, in elke wijk, maakt niet uit waar.
Je moet het ontdekken, je moet het aan elkaar verbinden. Ja. En door die verbinding wordt het sterker en meer zichtbaar. Maar daar ligt de klus. En dat kun je niet laten doen door iemand die je daarvoor invliegt of betaalt. Nee. Daar moet je een lokale professional voor aanzoeken, als Michel. Ja. Hij kan dat in Schiebroek-Zuid, ik kan dat in Middelland. En je hebt in elke wijk mensen die dat kunnen. En die moet je spotten en in hun kracht zetten. Die verbinders.
En dat talent wat jij hebt, je hebt een talent, dat kan je ook inzetten voor die gemeenschap. Ja. Ik bedoel, jij praat makkelijk. Je kunt mensen dingen uit mensen zien te krijgen. Misschien is dat wel een talent wat nodig is. Ja. En zo heeft iedereen in deze ruimte heeft een talent wat hij daarvoor in kan zetten.
Ja.
En ik doe mee met het Sterke Buurtfonds, het Oranje Fonds. Er zijn 17 partijen in heel Nederland. Totaal verschillende gebieden, totaal verschillende wijken. En overal is het verhaal hetzelfde.
Ja.
Overal zijn er mensen die dit oppakken, die dit groot maken. Ieder op zijn eigen manier, maar het kan gewoon.
Jullie zitten hier bij VWS. En ik wil jullie allereerst heel erg bedanken voor jullie komst hier naartoe. En ik wil eigenlijk jullie het laatste woord geven, zeg maar. En vragen van, oké, als nu de minister hier binnen zou lopen, wat moeten wij doen als politiek, als VWS, als organisatie, om eigenlijk dit, jullie mooie werk, eigenlijk nog meer wind mee te geven, zeg maar. Wetende dat we het zo hard nodig hebben in dit land om het ook gewoon met elkaar houdbaar te houden. Mag ik bij jou beginnen, Michel? Wat zou je zeggen?
Wat ik ongelooflijk belangrijk vind, is waardering. En waardering zit hem niet altijd in geld. Nee. Maar het zit in dat we gezien worden, wat we doen, wat die bewoners, wat de kracht ervan is. Dat je dat gaat waarderen. En dat kan ook zijn door mensen een toekomstperspectief te geven. In mijn wijk zit een fantastische stichting, Stichting Jan. Die doet geweldig en geweldig werk voor jongeren, voor kinderen die eigenlijk niet meer op straat durven omdat het te gevaarlijk is. En die weten ieder jaar in november ongeveer of ze weer geld hebben voor het jaar daarna.
Ja.
En dan tot juli zijn ze blij. En dan gaat de stress toenemen. In oktober moeten ze een nieuwe aanvraag doen. En dan als ze geluk hebben, horen ze dat jaar nog. En dit jaar is het heel slecht, horen ze pas in februari. Of ze door kunnen. Dat betekent dat ze niet gaan investeren, dat ze niet gaan aanbouwen, maar dat ze altijd onder druk zitten. Als zij weten dat zij over 6 jaar nog kunnen bestaan, dan zijn ze over 3 jaar 2 keer zo groot en gaan ze zoveel meer kinderen zien tegen een fantastisch scherp tarief. Maar ze durven het gewoon niet. Dus als ik hier de minister iets zou mee mogen geven, laat die waardering blijken en geef mensen perspectief. Want dit soort initiatieven zijn zo ongelooflijk belangrijk in de samenleving.
Mooi.
Ja, ja. Mee eens. Wij pleiten heel erg voor wat in Middelland al 8 jaar werkt, basisfinanciering van de informele plekken. En dat is niet totaalfinanciering. Welzijnspartijen vragen een totaalfinanciering. Wij vragen slechts de basisfinanciering, want de rest willen we graag ook zelf met eigen verdienmodellen en fondsen erbij krijgen. Maar als die basisfinanciering geregeld wordt, dan ga je een vlucht zien van de informele werkelijkheid. En dan pas wordt er de zorgthematiek serieus aangepakt. Dan ben je aan het bouwen aan je maatschappelijke weefsel. En dan kun je wat verwachten aan remmen van zorgkosten ook. Ja. En het tweede wat we graag willen. We zien dat een aantal van die kleintjes groot worden. En die ontwikkelen gewoon hele succesvolle interventies. We denken aan in Delfshaven bij Team Toekomst en Thuis in West, die allebei integrale armoedeaanpak doen op een heel unieke manier die gewoon werkt. Die aantoonbaar werkt. En zulke clubs die groeien dan door en daar zijn geen subsidiepotjes meer voor. En voor de aanbestedingen zijn ze te klein. Dus die vallen overal tussen en hebben dus gebrek aan financiering en kunnen daardoor dat impact niet uitbreiden. Doodzonde eigenlijk. Dus dat er creatief omgegaan wordt met aanbestedingen en dat dan dit soort lokale krachtpartijen betere kansen krijgen, groeiruimte voor de impactmakers, ja, dat is ook heel belangrijk.
Nogmaals, veel dank ook voor jullie komst hier naartoe. En het gaat jullie heel goed in al jullie mooie werkzaamheden.
Dankjewel.
Ja, vreselijk inspirerend gesprek. In ieder geval, zo vond ik dat. Ik hoop de luisteraars van deze podcast thuis ook. Mocht je dat ook zo vinden, wees dan zo vriendelijk om je reactie achter te laten op onze socials of onder deze podcast. En ik hoop jullie graag een volgende keer weer te mogen ontmoeten bij de volgende aflevering van de podcast Zorgklank. Fijne dag verder.